Goedenavond gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit Genesis 24. Kerkdiensten, woensdag 8 maart, middag, in de ochtenddienst om 9 uur, op dominee van de Wind voor te gaan. En dan zullen ook de kinderen van basisschool De Bron aanwezig zijn. En in de avonddienst om 19:30 hoopt eveneens dominee van de Wind voor te gaan. Zondag 12 maart, in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. En in die dienst zal ook de voorbereiding op het heiligavondmaal gehouden worden. En in de avonddienst om 19:30 hoopt dominee R.W. de Koeier uit Waddinxveen voor te gaan. Mededeling. In deze dienst heten we Adrie Bart welkom als kerkrentmeester. Collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor het pastoraal Diokanaalcentrum De Herberg. En de tweede is voor de kerk. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. En op middag is er één collecte die bestemd is voor de kerk. Zondag 12 maart is er de voorjaarszendingscollecte voor de GZB. De voorzang is Psalm 103, vers 3. Loof hem die u vergunt, uw zielsverlangen. En het goede tot verzading doet ontvangen. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en de vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten de dienst voort met het zingen van Psalm 84. Daarvan vers 2 en vers 6. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Het tweede en het zesde vers van Psalm 84. Na de belijdenis van het geloof gaan we een belijdende psalm zingen. Woorden uit psalm 67 nemen we op de lippen. Tweede vers. De volken zullen u belijden, o God, u loven al tezamen. Tweede vers van psalm 67. Gemeente, vanavond willen we ook in verbondenheid met de kerk van de eeuwen ons geloof belijden met de woorden: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Gemeente, voordat we de Bijbel gaan openen, gaan we met elkaar vragen om een geopend hart, zodat Bijbelwoorden kunnen landen en effect hebben in ons leven. Laten we bidden hier in de kerk en degenen die thuis meekijken en luisteren. Verenig u met ons in het gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Heer, het is een voorrecht dat we op deze zondag voor de tweede keer in dit huis van gebed mogen samenkomen. Dat we als generaties elkaar hier ontmoeten voor het aangezicht van u, onze God, de God van onze doop. U bent het geweest, Heere, die uw hand op ons leven hebt gelegd, korter of langer geleden. En toen we gedoopt werden, toen hebben onze ouders het gezien en ze hebben er ons van verteld, toen we ouder werden, dat bij onze doop de belofte van uw genade aan ons werden verzegeld. U hebt als het ware uw handtekening eronder gezet dat het bij u menens is. En dat u ons apart hebt genomen met geen andere bedoeling dat wij, zolang we leven, ons leven aan u wijden. Ons leven met u delen. Niet alleen als we in de herfst van het leven zijn gekomen, als we oud geworden zijn en de dood is in het zicht. Maar dat we ook als tiener en als kind en als jongvolwassenen ons leven met u delen en ons leven inrichten naar uw bedoeling. Daarom zijn we vanavond ook hier in de kerk om ons leven te leggen naast de Bijbel. Zodat Bijbelwoorden bij ons het leven binnenkomen. Dat we het niet alleen vanavond horen. En dat we erover nadenken. Maar dat die woorden ons dusdanig in de greep nemen. Dat we ons leven er ook naar vorm geven. Hoe jong en hoe oud we ook zijn. Er zijn heel veel stemmen om ons heen. Heel veel beelden komen er naar ons toe. Beelden die we ook zelf opzoeken op onze telefoon. Beelden en woorden komen naar ons toe. Doen wat met ons. En Heere God, te midden van al die info zijn we verlegen om de kracht van uw geest, die niet alleen ons verstand verlicht, maar die ook onze wil vernieuwt. Wilt u dat vanavond ook werken? Dat we niet alleen boodschappen begrijpen, er vraagtekens bij zetten misschien, of een uitroepteken, dat we ermee instemmen, of dat we het afkeuren. Heere, laat het zo zijn dat woorden van u gezaghebbend zijn, zodat ook onze wil gaat willen wat u wil. We willen het eerlijk tegen u zeggen, Heere, dat die wil van ons, die wil vaak niet wat u wil. Wil graag wat we zelf willen. Wilt u ons vanavond genadig in de houtgreep nemen, Heilige Geest? Opdat ons leven is en wordt, opnieuw wordt, zoals u het bedoelt, Heere. Zegen ons. Als er zaken voorbij komen die misschien wat verder van ons afstaan, of actueel zijn. Heere God, u weet wat het met ons doet. Gedenk ons in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. Een aantal weken geleden, gemeente, stonden we bij de leerdienst stil dat God mannelijk en vrouwelijk schiep en dat man en vrouw aan elkaar gegeven werden. Vanavond willen we erbij stilstaan van wat gaat er nou vooraf aan het huwelijk? Dus je zou kunnen zeggen, op weg naar het huwelijk. Hoe dan? Daarom koos ik een gedeelte uit Genesis 24... omdat ik daar toch wel wat zaken tegenkom waarvan ik dacht, hé, daar kunnen we in 2023 wel wat mee. Genesis 24 gaan we lezen. Genesis 24, vanaf vers 1. In Genesis 24, vers 1 en volgende, daar komt het woord van God als volgt tot ons. Abraham nu was oud en op dagen gekomen en de Heere had Abraham in alles gezegend. Toen zei Abraham tegen zijn dienaar, de oudste van zijn huis, dat alles wat hij had, beheerde, leg toch uw hand onder mijn heup. Ik wil u laten zweren bij de Heere, de God van hemel, de hemel en de God van de aarde, dat u voor mijn zoon geen vrouw zult nemen uit de dochters van de Kanaanieten. te midden van wie ik woon, maar dat u naar mijn vaderland en mijn familiekring gaat om voor mijn zoon Isaac een vrouw te nemen. En de dienaar zei tegen hem, misschien zal die vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Zal ik dan uw zoon terug moeten brengen naar het land waaruit u vertrokken bent? Abraham zei tegen hem, wees op uw hoede dat u mijn zoon daar niet terugbrengt. De Heere, de God van de hemel, die mij uit mijn familie en uit mijn geboorteland weggehaald heeft, die tot mij gesproken heeft en die mij gezworen heeft aan uw nageslacht, zal ik dit land geven. Die God zal zijn engel voor u uitsturen, opdat u voor mijn zoon daarvan dan een vrouw zult nemen. Maar als die vrouw u niet wil volgen, dan bent u vrij van deze eed aan mij, breng mijn zoon echter niet daarheen terug. Toen legde de dienaar zijn hand onder de heup van Abraham, zijn heer, en hij zwoer hem dat. Daarop nam de dienaar 10 kamelen van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Zo stond hij op en ging hij op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor. Buiten die stad liet hij de kamelen neerknielen bij een waterput tegen de avond, tegen de tijd waarop de vrouwen water komen putten. Toen zei hij, Heere, God van mijn heer Abraham, laat het mij vandaag toch gebeuren en bewijs Abraham, mijn heer, uw goedertierenheid. Zie, ik sta bij deze waterbron en de dochters van de mannen van de stad komen om water te putten. Laat het zo zijn dat het meisje tegen wie ik zeg, laat toch de kruik van uw schouder zakken, zodat ik kan drinken, en dat zal zeggen drink, en ik zal ook uw kamelen te drinken geven, dat zij het meisje is dat u voor uw dienaar Isaac bestemd hebt. Daaraan zal ik dan weten dat u, mijn heer, goedertierenheid bewezen hebt. En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, dat, zie, Rebecca de stad uitkwam, die bij Betuel geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham. Zij had haar kruik op haar schouder. Het meisje was erg knap om te zien, een maagd. Geen man had gemeenschap met haar gehad. Ze daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe en vroeg, laat mij toch water uit uw kruik drinken. En zij zei, drink mijn heer. En ze haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had te laten drinken, zei ze, ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat ze genoeg gedronken hebben. Zo zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. De man sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het gebeurde toen de kamelen genoeg gedronken hadden dat de man een gouden ring pakte, waarvan het gewicht een halve sikkel was, en 2 armbanden voor haar armen, waarvan het gewicht 10 sikkel goud was. En hij vroeg, van wie bent u een dochter? Vertel het me toch. Is er in het huis van uw vader plaats voor ons om te overnachten? Zij zei tegen hem, ik ben de dochter van Betuel, de zoon van Milka, die zij Nahor gebaard heeft. Verder zei ze tegen hem, er is bij ons zowel stro als voer in overvloed en ook plaats om te overnachten. Toen knielde die man en boog zich voor de Heere neer. Hij zei, geloof zij de Heere, de God van mijn heer Abraham, die mijn heer zijn goedertierenheid en zijn trouw niet onthouden heeft. Wat mij aangaat, de Heere heeft mij op deze weg geleid, naar het huis van de broeders van mijn heer. Het meisje liep snel weg en vertelde in het huis van haar moeder wat er gebeurd was. We lezen verder, gemeente, bij vers 63. Vers 63. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij sloeg zijn ogen op en zag en zie, er kwamen kamelen aan. Ook Rebecca sloeg haar ogen op en zag Isaac. Ze liet zich snel van de kamelen glijden. Ze zei tegen de dienaar: wie is die man die ons in het veld tegemoet komt lopen? De dienaar antwoordde: dat is mijn heer. Toen pakte zij haar sluier en bedekte zich. De dienaar vertelde Isaac al de dingen die hij gedaan had. Toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sara. En hij nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw. En hij had haar lief. Zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Tot zover de schriftlezing. We gaan van een bruid zingen. Met woorden uit Psalm 45. Uit de berijming van Weerklank zingen we de versen 4 en 5. O dochter, hoor en zie naar hem uw koning. Vergeet uw volk, uw ouderlijke woning. Vers 4 en vers 5 van Psalm 45 uit Weerklank.
Thank you.
gemeente, is het thema vanavond op weg naar het huwelijk. Wat gaat er aan je ja-woord op het gemeentehuis? Wat gaat er aan je ja-woord in de kerk vooraf? Ja, je verkeringstijd natuurlijk. En daarvoor je zoektocht. Want eerlijk is eerlijk, je vindt je vriendin en je vriend niet aan de keukentafel thuis, toch? Om een ander te leren kennen, moet je erop uit. Je moet een ander ontmoeten. En daar zijn natuurlijk heel wat manieren voor. Datingsites, ontmoetingsplekken voor jongeren, horeca-aangelegenheden, vakanties, contact zoeken, daar begint het mee. Ja, dan is het natuurlijk niet onbelangrijk dat je bij jezelf afvraagt, op welke site wil ik nou eigenlijk zoeken? Op welke plek ga ik mijn vriendin, mijn vriend zoeken? Want ja, als de Bijbel jouw navigatiesysteem is, zou ik me voor kunnen stellen dat je zegt, ja, er zijn natuurlijk jongerenbijeenkomsten en er zijn festivals. Ja, daar ga ik niet naartoe. Want wat je daar hoort en wat je daar ziet, dat is niet overeenkomstig de Bijbel. En als ik daar wel naartoe ga, dan kom ik allicht jongens of meiden tegen die op een hele andere manier in het leven staan dan ik dat wil. En als ik daar wel naartoe ga en ik kom nou een leuk meisje, een toffe gozer tegen, ja, maak ik het mezelf dan niet ontzettend moeilijk? Wanneer begin je nou eigenlijk met je zoektocht? Ja, hè, zegt er één. Weet je dan niet dat dat gewoon gebeurt bij je? Je moet maar verliefd worden als je 13 bent. Ja, dat is waar. Is nou erg handig? Als je 13 bent en je wordt verliefd. En je komt weer een beetje bij je verstand. En je denkt, ja, van 13 naar 22, dat is nog een heel eind. En is dat wel slim van 13 tot 22 zo lang verkering te hebben? Kan ik dat wel? Hou ik dat vol? Is dat wel goed? Of zou je moeten zeggen, nou ja, als ik 13 jaar ben en ik ben verliefd, laat ik nou maar investeren in vriendschappen en laat ik verkering nog maar een beetje proberen niet aan te beginnen. Of denk je dat je als 14-jarige moet scoren? Als je 14 jaar bent, hoef je toch nog niet bang te wezen dat je nooit meer iemand tegen zal komen die met jou door het leven wil. Ik moest bij deze problematiek ook denken aan wat Paulus schrijft. Laat al je begeerte, dus ook je verlangen naar een vriend, een vriendin, laat al je begeerte met bidden, met klemmend bidden, smeken en ook met dankzegging bekend worden bij God. Eigenlijk heel praktisch, maak van je verlangen een gebed. Het is misschien u en jou ook opgevallen bij het lezen uit Genesis 24 dat we daar een biddende Isaac tegenkomen. En het zal jou ook getroffen hebben dat vader Abraham zich zorgen maakte over zijn zoon, over Isaac. Natuurlijk, als je als jongere in 2023 Genesis 24 leest, dan denk je, oh, wat een andere tijd. Wat een geregel van pa en ma, in dit geval alleen vader. In de tijd van Abraham regelde je als ouders het huwelijk van je kind. Maar gemeente, ik denk dat we met elkaar, als we voor de wereldkaart gaan staan, dat we nog wel gebieden aan kunnen wijzen waarvan we zeggen, ook daar is de familie ontzettend belangrijk als het gaat over partnerkeus. En ook al werkt het in onze dagen natuurlijk heel anders dan in de dagen van Abraham, laten we eerlijk zijn, elke vader en moeder vindt het belangrijk van wie, met wie komt mijn zoon, mijn dochter, met wie komt die thuis? Als ouder vind je het belangrijk van waar komt mijn schoondochter, mijn schoonzoon, uit welk milieu komt die? En als de Bijbel meedoet in je leven en in je gezin, en de God van de Bijbel is je kostbaar als ouder, dan wil elke ouder dat zijn kind thuiskomt met een vriend of een vriendin die gelovig is. Dat zie je ook bij Abraham in zekere zin. Het maakt hem heel veel uit met wie Isaac trouwt. Niet met een vrouw uit het gebied waar hij woont. Dat is duidelijk. Niet een vrouw uit het volk van de Kanaanieten. Ook al liepen daar natuurlijk hele sympathieke, leuke dames rond. Abraham die wil niet dat zijn zoon door zijn vrouw wordt meegetrokken naar een andere godsdienst dan die van de thuissituatie. Abraham die zegt het heel klemmend tegen zijn knecht Eliezer, denk erom dat je geen vrouw zoekt voor Isaac uit het volk waar we tussen wonen. Abraham die woont als vreemdeling in Kanaan. En hij leeft bij de belofte van God dat dit land aan de komende generaties zal toekomen. En Abraham moet er niet aan denken dat zijn zoon Isaac Gods belofte en Gods liefde zal loslaten en dat inruilt voor andere ideeën. Voordat Abraham Eliezer op pad stuurt, krijgt de knecht dus heel duidelijk te horen wat wel kan en wat niet kan. Ouders, voordat je kinderen op zoek gaan naar een relatie, is het natuurlijk heel belangrijk dat ze van ons als ouders hebben gezien en gehoord wat belangrijk is bij een partnerkeus. Is het niet heel belangrijk dat je als jongere thuis hebt gezien, thuis hebt gehoord hoe belangrijk het leven met God is? Hoe belangrijk de Bijbel is en hoe belangrijk het is om mee te leven met een kerkelijke gemeente? Als wij als ouders proberen te laten merken dat God dienen, dat dat niet iets is dat je er even bij doet, maar dat dat de kern is van je leven, dan krijgt je kind bagage mee. En het is denk ik belangrijk, ouders, dat we hier met onze kinderen heel open over communiceren. Dat het uitmaakt met wie je je leven deelt. Levenslang. Je krijgt in een relatie niet levenslang, maar je kiest samen voor levenslang. En hoe moet dat nou als een van de twee er niks in ziet om met God te leven? Je huwelijksleven lang alleen bidden, als man of als vrouw. Ziet u het al gebeuren? In de eerste weken dat je verkering hebt gekregen, dan denk je dat redden we. Dat zal wel meevallen. Maar als de verliefdheid wat vertrokken is, en het dringt tot je door wat het is om van dag tot dag het leven te delen met iemand die geen heil ziet in wat jij heilig vindt. Geen begin aan, hoor ik je denken. Inderdaad. Niet aan beginnen. Niet aan beginnen. Aan zo'n relatie. Ook al is het moeilijk om te knippen en te stoppen. Daarvoor is nodig dat je knieën buigt. En dat je zegt, Heere God, wilt u me helpen dat ik meer naar u luister dan naar mijn eigen hart? Dat is niet makkelijk. Wilt u me helpen dat ik drijf op uw woord en niet op mijn gevoel? Dat is niet makkelijk. Maar het is een oefening in wat God waard is in je leven. We luisteren eventjes, gemeente, naar het gesprek tussen Abraham en Eliezer. Ga naar het land waar ik vandaan kom. Naar de streek van de familie. Zoek daar een vrouw voor Isaac. Maar ja, Eliezer, die voorziet problemen. Ja, baas, het is leuk wat u zegt, maar stel je voor dat ik een vrouw tegenkom en die vertikt om met mij mee te gaan. Wat dan? Of de vrouw wil wel, maar de familie sputt er tegen. Wat moet ik dan? Zal ik Isaac maar meenemen daar naartoe? En dan horen we Abraham tegensputteren. Geen sprake van. Isaac gaat niet naar het land waar ik uitgetrokken ben. Waar ik door God uitgetrokken ben. Daar moet mijn kind niet naartoe. Kom. Dus als er geen vrouw onze kant op wil komen, Eliezer, dan zit je opdracht erop en dan kom je maar naar huis. Abraham klemt zich vast aan God. Hij klemt zich aan Gods belofte vast. En ouders, als je hier met je kind op je arm hebt gestaan, hier bij doopvond, hier hebben we toch gezien dat God zijn belofte aan ons kind heeft verzegeld. Hier heeft God gezegd tegen ons kind, ik ben voor eeuwig jouw God. En met jou heb ik een eeuwig verbond der genade. En hier is het gezegd, het bloed van Christus reinigt ook jou van alle zonde. Bij deze belofte wil je dat je kind leeft. Daar bid je als vader en moeder om. Dat hij daar ook bij blijft leven als hij volwassen is geworden. En bidden we dan ouders niet, Heere God, wilt u mijn dochter, wilt u mijn zoon vasthouden, waar wij hem los moeten laten? Wilt u hem vasthouden? Wilt u ze vasthouden, Heere God, dat ze u niet kwijtraken? Want gemeente, daar zit je toch als vader en moeder over in. Dat je kind God kwijtraakt. Is dat niet het allerergste wat je kind kan overkomen? Als je met je kind bij doopvond hebt gestaan. Je kind God kwijt. Dan bid je als vader en moeder, Heere, geef dat mijn kind een vriend, een vriendin mag tegenkomen met wie u gediend wordt. Wilt u daarvoor de weg banen? Eliezer die vertrekt. Hij gaat met kamelen en knechten en de nodige cadeautjes. Hij gaat naar de streek waar Abraham vandaan komt. Naar het oosten. Mesopotamië. Naar de stad van Nahor. En dan, en dat is niet zomaar een detail, dan kiest Eliezer bewust een plek waarvan die weet, daar komen mannen, daar komen vrouwen. En ik dacht, jongelui, ligt daarin nou niet een les? Ook jullie denken na over de plek waar je een geschikt persoon kan tegenkomen. En omdat het over een belangrijke beslissing in je leven gaat, maakt het natuurlijk nogal wel uit waar je je vriend of vriendin zoekt. Welke site bezoek je, naar welke plaats ga je. En dan is het zo bijzonder, gemeente, dat je Eliezer niet alleen ziet nadenken. Hij gebruikt ook zijn verstand. Dat doet hij, maar niet alleen dat. Hij gebruikt bij wijze van spreken ook zijn knieën. Ik bedoel, hij bidt. Hij gaat in gesprek met God. Hij betrekt God bij zijn opdracht. Mooi hè, dat je dat mag doen. Heere God, ik verlang naar een vriend, een vriendin. Ik wil het met u delen. U weet toch al wat er in mijn hoofd en mijn hart leeft. Maak er maar een gesprek van met de God van je doop. Hij doet dus, Eliezer, wat je leest in de Spreuken. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Nou, dit gebed heb je nou nodig. Om een vriend of een vriendin te ontmoeten. En als je dan iemand hebt ontmoet, dan is het je gebed, Heere. Wilt u me nou duidelijk maken, is die het of is die het niet? Is zij het met wie ik van u door het leven mag? Eliezer die vraagt dat ook, hè? Heere, maakt u me duidelijk? En hij spreekt met de Heere een teken af. Nou vind ik dat... Ik moet eerlijk zeggen, gemeente, ik ben daar wat ambivalent in. Ik denk dat er iets moois in zit. Een teken vragen, maar ik vind het ook wat riskant. Met riskant bedoel ik, stel je voor dat je als jongen niet weet of je nou met je vriendin verder moet. En dat je met God afspreekt, Heere God, als ik nou vanochtend bij de kluisjes ben op school, bij het eerste uur... En ik kom er tegen, laat dat nou een teken zijn dat ik met er verder kan van uw kant. En als ik er het eerste uur bij de kluisjes niet tegenkom, dan moet ik ermee stoppen. Ik vind zo'n teken eerlijk gezegd riskant. Eliezer die pakt het toch ook nog een slag anders aan. Hij zegt niet alleen, als er nou een meisje naar me toe komt en ze lacht eens lief naar me, en ze doet ook eens een beetje lief naar me, dan zal zij het wezen. Nee. Het meisje dat mij water geeft, en aanbiedt om ook de kamelen te drinken te geven. Laat zij het zijn. Wat is nou het verschil, gemeente, dacht ik. Aan de ene kant vraagt hij, laat het een lief, zorgzaam meisje zijn die mij water geeft. Maar laat het ook een vrouw zijn die weet van aanpakken. En daarom ook mijn kamelen te drinken geeft. Je zou kunnen zeggen, Eliezer die heeft wel een heel duidelijk profiel van de vrouw. Het moet wel iemand wezen die bij Isaac past. Mooi hè? We hebben gelezen wat er is gebeurd, gemeente. Eliezer komt in contact met een zeer behulpzame Rebecca, die ook van aanpakken weet. En ik dacht dat we hiervan zouden kunnen leren dat je je verstand gebruikt en dat je je laat leiden door God. Oftewel, biddend je verstand gebruiken. Die twee dingen gaan samen bij het zoeken naar een vriend of een vriendin. Dus goed uit je ogen kijken, je verstand gebruiken en je door de Heer bij de open Bijbel laten leiden. Laten we daar eens van gaan zingen. We zingen lied 341 uit Weerklank, vers 1. God die het eerste paar geschapen heeft in Eden, brengt mensen ook nog heden in liefde bij elkaar. En ook vers 2, hij toont zijn gunst, zijn trouw, wil hun zijn zegen geven, verbindt hen voor het leven, tezamen als man en vrouw. Lied 341, vers 1 en 2. Misschien ook opgevallen, gemeente, dat voordat Rebecca en Isaac elkaar ontmoeten, dat Isaac in gebed ging. Rebecca die ontmoet dus een biddende Isaac. Je zou kunnen zeggen, mooi dat hij een vrouw krijgt op het gebed. Behalve dat er is gebeden, is er ook nagedacht. Is er actie ondernomen? En dan heel snel is het huwelijk tussen Rebecca en Isaac een feit. Dat ging natuurlijk heel anders dan tegenwoordig. Want met dat je elkaar ontmoet en er springen verliefdheidsvonken over, vanaf dat moment kan eigenlijk de verkeringstijd beginnen. Verkeringstijd, dat is verkenningstijd. Passen we bij elkaar? In de eerste weken zit je buik vol met vlinders. Dan wil je elke dag je vriend wel zien. En op school valt het niet mee om je kopie bij de les te houden. Want je zit maar te dromen over je vriend. In die verkeringstijd doe je ook allerlei verrassingen op. Want naarmate je langer met elkaar omgaat, kom je er ook achter van, ja, De eerste weken dacht ik dit of dat, maar mijn vriendin is toch minder volmaakt als dat ik dacht. Hij heeft ook eenzijdigheden. Gemeente, je ziet best wel verschil tussen stellen. Je hebt van die stelletjes die helemaal in hun gevoelens opgaan. Terwijl andere stellen die zijn druk met elkaar in gesprek. Het is natuurlijk heel belangrijk in je verkeringstijd dat je erachter komt van hé, passen we nou bij elkaar? Je moet op elkaar afstemmen en dat moet je eigenlijk op verschillende terreinen. Je moet wennen aan elkaars manieren van doen. Je moet wennen aan wat de een doet en wat de ander laat. Hoe de een denkt, hoe de ander voelt. En dan kom je erachter, de een vindt het fijn om met anderen om te gaan. En weer een ander vindt het juist heel prettig om heel veel met z'n tweeën te wezen. Om elkaar te leren kennen is het natuurlijk heel belangrijk dat je praat. Nu zijn er mensen die heel veel kunnen praten, maar ondertussen nog niet veel van zichzelf laten zien. Dat lijkt me wel een aandachtspunt in je verkeringstijd. Dat je elkaar vertelt wat er in je omgaat. Hoe je over dingen denkt. Dat je elkaar wat dat betreft in het hart laat kijken. En dan is het natuurlijk niet zo, gemeente, dat je daarvoor intelligent moet wezen. Om te vertellen hoe je dingen aanvoelt of over dingen denkt. Misschien zeggen je ouders wel, met elkaar praten, dat is moeilijker als dat je denkt. Want hoe pak je dat nou aan als je vriendin nogal introvert is? En het moeilijk vindt om te vertellen wat er in haar omgaat. Dan ga je natuurlijk niet respectvol met haar om als je gaat drammen en dringen. Dat is niet respectvol. Als je het nou moeilijk vindt om iets van jezelf te zeggen, is het dan niet belangrijk dat je dat gewoon probeert te zeggen? Van joh, ik vind het moeilijk om iets van mijn binnenkant aan jou te laten zien. En juist door je kwetsbaar op te stellen, wordt de drempel lager. Ja, als je vriend dan ongeïnteresseerd of bot reageert, en dat hij dat eigenlijk telkens doet, of dat hij zegt, ja, dat praten, dat komt wel een keer. Dus dat praten vooruitschuift. Praten eigenlijk maar lastig vindt. Moet je dan in alle ernst niet zeggen van, joh, passen wij wel bij elkaar? Moeten we dan niet anders maar stoppen? Als er geen openheid is en er is geen respect. En je gaat toch door, dat is nogal riskant. Het wordt natuurlijk spannend, gemeente, als je in je relatie te maken krijgt met tegengestelde meningen. Dan moet je natuurlijk met elkaar leren van hoe komen we hieruit. Goed overleg. Wederzijds respect natuurlijk is belangrijk. Zonder dat je natuurlijk gelijk je eigen mening opgeeft. Juist dat zoeken van een opening in een gesprek, dat verdiept de relatie, denk ik. En ga ook eens bij elkaar na. Is er interesse bij de ander voor mijn familie en voor mijn vriendenkring? Of word ik helemaal geclaimd? Zijn jullie gelijkwaardig in de relatie? De ander moet niet altijd het idee hebben te dom te zijn om iets te zeggen. Gemeente, als het gaat over verschillen van mening, dan kan het voorkomen dat je als kerkelijk meelevend meisje verkering hebt met een onkerkelijke jongen. Hoe ga je dan om met het verschil van inzicht op de Bijbel? Het is natuurlijk geen oplossing als je vriend zegt: joh, ik laat jou vrij met jouw geloof. Daar heb ik heel veel respect voor. Vrijheid. Maar gemeente, deze vrijheid geeft geen blijheid. Dat gaat als een paal boven water. Deze vrijheid geeft geen blijheid. Zeker niet op langere termijn. Want zien we het al voor ons, gemeente, 2 keer op een zondag naar de kerk. Hoe ga je dat doen? Nou ja, soms zie je een compromis van samen 1 keer. Hij gaat mee om jou. Is dat vol te houden? Voor alle 2 vol te houden? Zou het er dan van komen om samen te bidden als je bij elkaar bent? Als je niet samen kan bidden, niet samen de Heere dient, ben je dan wat het meest wezenlijke van het leven betreft eigenlijk niet 2 eenzame mensen? 2 eenzame mensen die elkaar op het wezenlijke niets begrijpen. Als je dan toch doorgaat, wat moet dat worden? 2 eenzame mensen onder 1 dak. Vandaar dat Paulus ook zegt: trek als christen geen juk aan met een ongelovige. Daarmee zegt Paulus niet dat iemand die niet gelooft een minderwaardig mens is. Dat zegt Paulus niet. Wel dat je een verre van optimaal huwelijk tegemoet gaat. Geen juk met een ongelovige aangaan. Daar zit een beeld achter van 2 ossen die met een juk aan elkaar verbonden zijn. 2 ossen voor een ploeg of voor een kar. Die 2 ossen moeten wel dezelfde kant uit willen. Anders gaat het mis. Dan wordt er niet geploegd en de kar staat stil. Terug naar het stel. Behalve dat je inzicht krijgt in de gevoelens en in de interesse en de zwakheden bij de ander, merk je natuurlijk ook dat je lichamelijk naar elkaar toe groeit. En ook dit lichamelijke aspect is van belang. En als dat je niet aanspreekt of dat je dat niet raakt, dan is het een vraag of je relatie wel levensvatbaar is. Dat moeten we ook eerlijk tegen elkaar zeggen. De Bijbel is daarin ook heel realistisch. En die spreekt ook met heel veel waardering over het lichaam. Ik bedoel, je leest van de schoonheid van Daniël. En de dochters van Job, die mochten gezien worden. En koningin Esther was een knappe vrouw. In de begintijd van je verkering ben je wat buitenkant gericht, denk ik. Ik bedoel de vorm van het lichaam, de kleur van de ogen, heel de gestalte. Daar ben je op gericht. En naarmate je langer met elkaar omgaat, kom je erachter dat de ander ook kwetsbaar kan zijn. De ander heeft snel last van hoofdpijn, bijvoorbeeld. Of je ontdekt dat de werking van de hormonen ook de stemming kan bepalen. Dus de romantiek maakt plaats voor realiteit. Behalve dat je psychologisch op elkaar afstemt, hoort bij de lichamelijke afstemming ook het omgaan met de seksualiteit. Want ook seksualiteit is een vorm van communiceren. Zoals met elkaar praten een boodschap doorgeven is, is elkaar aanraken ook communicatie. Als een meisje door haar vriend wordt gestreeld, wil die daarmee zeggen dat hij er waardeert. Dat hij van haar houdt. Of dat laatste waar is dat hij van haar houdt, dat zal hij ook op eerdere momenten in de manier van omgaan met zijn vriendin al moeten hebben laten merken. Dat hij van haar houdt, zal hij ook tegen haar hebben moeten zeggen. Weet u waarom ik het zeg? Omdat er alleen sprake kan zijn van een goede seksuele relatie. Als er ook op een andere manier en manieren wordt gecommuniceerd. Ik bedoel, het klopt natuurlijk niet in je relatie. Als je over meningsverschillen niet kan praten, als conflicten onbespreekbaar zijn. Het is heel vreemd als hij niet wil praten, maar wel wil knuffelen. Dat is vreemd. Iemand die zei is, handen thuis, als de hoofden niet overeenstemmen. Als je niet met elkaar kan praten, dan moet je ook je handen maar thuis houden. Ook al vind je vrijen misschien veel makkelijker dan praten. Als christenjongere merk je dat je in een spanningsveld staat. Als je als jongen en meisje met elkaar volgens de Bijbel wil leven, dan weet je dat je met elkaar leeft in een tijd met een losse seksuele moraal. Stel je zit op een school waar je van klasgenoten die 15, 16 jaar zijn, die zeggen, wij hebben het al gedaan. Met een meisje die ze pas een maand kennen. Dan is het natuurlijk niet vreemd dat jij als jongere denkt dat dat normaal is. En dat jij niet spoort. Terwijl je na een half jaar verkering nog niet met elkaar naar bed bent geweest. Wat hebben onze jongere ouders veel gebed hierin van ons nodig. En wat is het spannend, christenjongeren onder ons, om je niet van de Bijbelse wijs te laten brengen. Dat is heel spannend. Want we zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Waarom heeft God dan toch een andere grens getrokken dan de publieke opinie van 2023? Nou, God heeft in zijn wijsheid bepaald dat de lichamelijke eenwording, seks hebben met elkaar, een plaats dient te hebben in een omgeving van veiligheid. Van liefde en van beloofde trouw. Daarvoor heeft de Heere God het huwelijk als een verbondsrelatie gegeven. En binnen de veiligheid van het huwelijk mag het cadeau, want dat is het, mag het cadeau van de geslachtsgemeenschap mag worden uitgepakt. En daar mag je samen van genieten. We voelen wel aan, gemeente, als je de Bijbel erbij houdt in je leven, dan merk je dat seks veel meer is dan een bodykwestie. Je hele persoon is erbij betrokken. En weet je wie dat merkt? Dat merken met name degene bij wie een verkering is uitgegaan en die in de verkeringstijd al met elkaar naar bed zijn geweest. Dan ben je een man, dan ben je een vrouw met krassen op je ziel. Krassen op je persoon. En betekent dit alles niet, gemeente, dat je als christenjongeren samen bidt om bewaking van de Bijbelse grenzen? En dat is best pittig, hoor. We kennen de slogan, ware liefde wacht. Maar wat is dat lastig, gemeente, wachten. Want laten we eerlijk zijn, u, jij en ik, als we wat willen, dan willen we het nu. Nu en niet wachten. Dat zit in u en in mij. En wat is het lastig als je naar elkaar verlangt, ook lichamelijk, hartstochtelijk naar elkaar verlangt, om dan te wachten. Onwijs moeilijk. Want dat kost zelfbeheersing. Dat vraagt zelfverloochening. En toch denk ik, kunnen we hier ook als jongeren niet laten zien wat de praktijk van christenleven is. Door elkaar rein te bewaren. Totdat je met elkaar ja hebt gezegd. Ik las een mooi citaat, althans ik vond het mooi. Wie in de lente van de bloesem afblijft, zal onder Gods zegen in de herfst van de vruchten genieten. Wie in de lente van de bloesem afblijft, zal onder Gods zegen in de herfst van de vruchten genieten. Hoe gaan we dit nou volbrengen? Vanavond wordt er een helpende hand toegestoken. Het is van een bijzondere bruidegom. Zijn naam is Christus. Wat weten we van hem? Hij kwam ten hemel af om zijn bruid te werven. En wat voor bruid? Een zwarte bruid. Een met zonde bezoedelde bruid. Hij kwam ten hemel af om tegen jongeren en ouderen in Bruchem te zeggen, jij bent wel zwart door de zonde, maar mijn bloed, beloofd bij je doop, reinigt je van alle zonde. Ook van je zonde in je verkering, de zonde in je huwelijk, de zonde in je single bestaan. Wat een wonder, gemeente, dat Christus als hemelbruidegom een trouwverbond sluit met een zwarte bruid. Dat is genade. We ronden af en we geven elkaar de raad van de spreukendichter mee. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Wees niet wijs in eigen oog. Vrees de Heere. En keer je af van het kwade. Amen. We zingen het vierde couplet van lied 341. Wil als een adelaar die zorgen blijft en waken, hen op uw vleugels dragen, bescherm hen voor gevaar. Het vierde vers van lied 341. Thank you. Voordat we afsluiten met dankgebed, wil ik het woord richten richting broeder kerkrentmeester Bracht. Als kerkenraad en gemeente zijn we u erkentelijk dat u op de vraag kerkrentmeesterlijk werk voor de gemeente te willen verrichten positief hebt beantwoord. Het college van kerkrentmeesters draagt zorg voor de stoffelijke belangen van de gemeente. Stoffelijk. Dat klinkt nogal zakelijk. Alsof het binnen het genoemde college louter om materiële zaken zou gaan. En dat is niet het geval. Stoffelijke zaken behartigen binnen de christelijke gemeente, dat is geestelijk werk. Vraagt ook een persoonlijke relatie met het hoofd van de kerk, Christus. En vanuit geloofsverbondenheid aan de Here mag de ontvangen expertise ingezet worden voor de opbouw van Christus kerk. Zo heeft het college van kerkrentmeesters onder andere tot doel zorg te dragen voor de voortgang van de erediensten op de zondag en door de week. Na een periode van overheidswegen dienstbaar te zijn geweest voor de samenleving, heeft u zich beschikbaar gesteld voor het dienen van de hervormde gemeenten. We wensen u God zegen toe bij het inzetten van uw gaven voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. Laten we met elkaar danken en bidden. Heere God, schepper van ons leven, God van onze doop. Ons leven is voor u een open boek. Zoals we hier voor u zitten en staan, u kent ons door en door. We bidden met name vanavond voor onze jongeren. Er komt heel veel op hen af. Zoveel dat ze soms door de bomen het bos niet meer zien. We bidden voor onze jongeren. Wees u hun gids op hun zoektocht door het leven. Leer hen de gaven te ontdekken die u hen hebt gegeven. En wijs hen de weg in de veelheid van mogelijkheden om zich te ontwikkelen. Dat ze mogen ontdekken waarin zij tot eer van u kunnen leven. Dat ze ook mogen ontdekken hoe ze van betekenis kunnen zijn voor deze uw wereld. Zodat ze met vreugde tot zegen van anderen en zichzelf mogen zijn. Wij zijn ook de weg, Heere, bij het zoeken van een vriend of een vriendin. Verlicht ook het verstand, zodat ze zich niet alleen op hun gevoel laten drijven, maar zich ook serieus afvragen, ben ik een geschikte vriend of vriendin voor de ander? Kan ik geven wat de ander nodig heeft? Vervul ook het hart met liefde tot u, zodat uw dienst de kern is van het leven. Ook de kern is om levenslang samen voor te gaan. Wees met hen, Heren, die verkering zoeken. Wees bij hen. Wijs de weg. Vervul hen vooral met vertrouwen op u. En geef als uit uw hand een vriend of een vriendin. Wees met hen die verkering hebben en elkaar verkennen. Laat het een zegenrijke tijd zijn. Wilt u zijn met de stellen van wie de een wel gelooft en de ander niet? Leid hen met uw geest in uw waarheid. Geef eerlijkheid naar elkaar en ook wederzijds respect, zodat er een gezamenlijke basis komt naar uw woord. Of als men uit elkaar groeit, dat er ook woorden worden gevonden om elkaar los te laten. Wij bidden u, Heere, voor de stellen die verkering hebben, bij wie de relatie groeit, geestelijk groeit, en dat er ook een groei is in de lichamelijke verlangens naar elkaar. We danken u, Heere, voor dat geschenk. En we bidden u ook, geef hen moed, kracht, zelfbeheersing, zelfverloochening, om de Bijbelse grenzen te bewaken. En geef daarin ook openheid naar elkaar. Ook eerlijkheid. Als het zo moeilijk is om de grens te bewaken. Juist ook in een tijd waar de Bijbelse grens als ouderwets en achterhaald wordt gezien. En waar vooruit werd gegrepen op datgene wat u hebt bewaard voor in het huwelijk. U bent een God van vergeving. Een nieuwe start wilt u geven. Heren, wij danken u met de stellen die tot aan de trouwdag toe het cadeau van de geslachtsgemeenschap hebben weten te bewaren. Dat het is gelukt om van de bloesem af te blijven. Geef dat zij zich in de vruchten mogen verheugen. We bidden u, Heere, voor de gemengde huwelijken waar een weg is gevonden, waarin het leefbaar is. Geef volharding, geloofsvolharding bij de gelovigen. Ook volharding in openheid en liefde naar de ongelovige partner. Gedenk hen bij wie het huwelijk moeizaam is, vanwege uw woord. Wij danken u voor de huwelijken waar samen uit de bron van uw woord wordt geleefd. Wees met hen bij wie het huwelijk een onvervulde wens is gebleven. Geef draagkracht om die pijn door uw genade te kunnen plaatsen en zegenrijk te zijn voor kerk en samenleving. Wij bidden u, Heere, voor broeder Bracht. Zegen hem met zijn door u geschonken gave. Laat hij tot opbouw van uw gemeenten werkzaam mogen zijn. Neem ons in uw hoede. Laat het woord van deze dag met ons meegaan. De nieuw begonnen week in. Hoor ons gebed. Om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is van Psalm 147. We zingen de versen 6 en 10. Psalm 147, vers 6 en 10. zegen van Abrahams en Isaaks en Rebecca's God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.